Goedemorgen iedereen. Hartelijk welkom in de Oosterkerk. Of je nu hier live aanwezig bent in de zaal of meekijkt via techniek nu of op een later moment. Vandaag gaat bij ons voor Margriet van der Kooi. Hartelijk welkom weer in ons midden. Margriet, fijn dat u er bent. Mijn naam is Michiel Zijp. Ik ben vandaag ouderling van dienst. De muzikale begeleiding is in de veilige handen vandaag van Willem Boog. En met een kleine bijdrage ook nog van mij en June. En verder dragen natuurlijk enorm veel mensen bij aan deze viering. Zowel hier als achter de schermen, bijvoorbeeld bij de kinderdienst. Het is heel fijn om samen deze dienst mogelijk maken. Dus iedereen, dank u wel voor jullie medewerking. Deze dienst is er ook weer crash. Voor de allerkleinste en kinderdienst. Er is één kleine wijziging in de liturgie. Het kinderlied zingen we meer aan het einde van de dienst. En de reden daarvoor, dat zult u gaan ervaren straks. Dus één kleine wijziging in de liturgie. Het kinderlied doen we iets later in de dienst dan op de liturgie staat. Het is natuurlijk vandaag de vierde advent. Dat betekent dat kerst bijna een aantocht is. Dus woensdagavond hebben we kerstnachtdienst. Die begint om 9:30 hier. Allemaal van harte uitgenodigd. Voor de jongeren en de tieners is er daarvoor om 8:00 al aan de East Coast een kerstborrel. Dus heel erg welkom daarvoor, alle tieners en jongeren. En na de kerstnachtdienst is er voor iedereen glühwein, chocolademelk en gezellige tijd. Heel mooi om daar vrienden, familie en buren voor uit te nodigen. En natuurlijk hebben we op eerste kerstdag, donderdag, hebben we ook een kerstdienst die begint om 10:00. Ook daar welkom en welkom om mensen mee te nemen. En nu we het daar toch over hebben, Lieke Vedema is van plan om na de dienst de buren van deze kerk uit te gaan nodigen. Met een flyer aan te bieden. In de wijk. Dus mensen die haar daarbij willen helpen. En ook mensen willen uitnodigen uit de buurt. Na de dienst. Kan je je melden bij Lieke. En als je haar niet kan vinden, kan je ook bij mij melden. Van harte aanbevolen. Dan hebben we vandaag een bloemengroet en een chocoladegroet. De chocoladegroet gaat vandaag naar Misha. Misha doet eindexamen dit jaar. En we geven altijd aan de jongeren tijdens de eindexamenperiode veel aandacht. Maar eigenlijk het grote werk is echt nu. En niet alleen het studeren en het oefenen, maar ook het kiezen wat ga ik hierna doen. En Misha, we willen je daar als kerk echt mee bemoedigen. En we geloven dat je echt op een goede plek komt. En met deze chocoladegoed. En die zal ik je straks na de dienst geven. Dan kan iedereen nu nog even verlekkerd ernaar kijken. De bloemengroet gaat vandaag naar Johan en Elia Timmer. Die zijn 4 jaar geleden hun dochter Marlies verloren. Dus dat is altijd een moeilijke periode voor hun. Dus met de bloemengroet, Lia en Johan, willen jullie bemoedigen. Dat we als kerk ook echt om jullie heen willen staan. Is er iemand die deze bloemen bij hun zou willen bezorgen? Ik zie u er, dankjewel. Dan denk ik dat wij door kunnen gaan met het aansteken van de adventskaarsen. En dan wil ik Noemi naar voren vragen. En dan loop ik vast naar de adventskaarsen toe. Noemi komt er ook naartoe. Want het is heel bijzonder. Ik weet niet of u het al gezien heeft. Maar het is de bloemschikking eromheen is heel bijzonder. Want het thema is van licht naar donker. En als u na de dienst de mogelijkheid heeft, is het mooi om even te komen kijken. En Noemi, want je ziet hier, dit is een donkere kerstkrans. En de kerstkransen worden steeds lichter. Dus we gaan ook de kaarsen straks aansteken. Beginnen we hier bij de donkerste. En dan gaan we steeds door naar de lichtste. Ja?
4 kaarsen geven vandaag een helder licht, want Jozef droomt van een goed bericht. Een engel zegt, Jozef, wees maar gerust. Maria, je vrouw, is door God zelf gekust. Je kind in haar buik is niet gewoon, maar God met ons, zijn eigen zoon.
Dankjewel, Naomi. Heel mooi gedaan. Dan beginnen we straks staand met het aanvangslied. Welkom bij de Koning, dat is het projectlied. En wens ik jullie allen een hele goede en gezegende dienst toe.
En wij zijn een moment stil om ruimte te maken voor God. Met verwachting zijn we hier, want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen onze intochtpsalm ook staande. Psalm 24, de verzen 1 en 5. Wij zullen bidden om Gods ontferming, om zijn vergeving. Ja, dat is wel ouderwets, om het over zonde te hebben en vergeving. Maar misschien is het wel goed om, misschien, zeker is het goed om zulke woorden te bewaren, te conserveren. Dus in die zin zijn we conservatief. We bewaren wat er aan goeds in de kerk is overgeleverd. Dus laten we bidden om vergeving. Heer onze God, u bent het die ons vanmorgen wekte. U bent het die het weer licht deed worden. Een teken van uw trouw. En u bent het die ons hier tezamen roept. Bij u onderdak. Opdat we een kompas vinden voor ons leven. Opdat we rust vinden. Vergeving horen. Voor al die dingen die ons tussen de vingers wegglipten. En ook hier is er van alles waar we dankbaar voor zijn dat dat lukte, dat dat kon, dat we met aandacht geleefd hebben, met aandacht voor u, elkaar, voor uw schepping. We bidden u om een zegen daarover. Maar ook als we dichter in uw lichtkring komen, herinneren we ons van alles dat niet aan die standaard voldoet. Keren dat we traag waren om het goede te doen. Onverschillig. Of zelfs elkaar kwaad deden. In het groot of in het klein. We willen nu bidden om vergeving. Want dat hebben we nodig om opgeruimd te zijn. En achter u aan te kunnen. Heer Jezus, nodig ons uit. Achter u aan. In uw naam bidden we dit. Amen. Ja, en dan wordt dat ook beloofd, dat indien wij onze zonden belijden, wat is zonde dan? Dat impopulair geworden woord. Zonde is dat we aan elkaar tekortkomen en dat God aan ons tekortkomt. En wat is dat tekort dan? Dat we niet lief hebben. Ja, wel onze nabijen, maar wij hebben niet lief zoals de Heer God ons dat voordoet. Dus indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan kunnen we opgelucht ademhalen. En horen naar hoe het in de schrift ons wordt gezegd om te leven. Niet als een harnas, niet als, nou hier heb je allemaal regels zodat je weet wat er allemaal niet mag. Maar juist als een ruimte waarbinnen we leven kunnen. Maar daarvoor wilde ik eerst even een plaatje laten zien. Weet iemand van u wat dit is? Ken uw klassieke? Jopie. Achternaam? Jopie Huisman. Wie was Jopie Huisman? Nou, dat was een man die wel wat steken heeft laten vallen in zijn leven. Wie niet? Hij was zich daar ook zeer van bewust. Hij maakte er hier en daar een enorm potje van. En ook, dit is zijn leven. Dit is een soort zelfportret. Een oude melkbroek, talloze malen versteld. Hij zei, ja, dit ben ik, meer is het niet. En hij zegt dan in een prachtig boek dat over zijn werk verscheen, hij is autodidact schilder, een prachtig museum in Workum in Friesland, ik kom er elk jaar wel een keer. En hij maakt zulke soort schilderijen. En in dat boek dat van zijn werk verschenen is, een schilder van barmhartigheid, zo heet dat boek, Daar schrijft hij zelf een paar woorden voor in en die wil ik u even voorlezen voordat ik u Exodus 20 voorlees. Hij schrijft daar: wanneer ik op mijn leven terugkijk, wil ik een paar gedachten kwijt. Mijn maatstaf is het volmaakte, vervat in de 10 geboden. Wat hetzelfde is als het liefhebben van je naaste als jezelf. De God in wie ik geloof is als de vader van de verloren zoon. Je kunt geen rechten laten gelden. Je bent afhankelijk van genade en vergeving. Ik heb ook fouten gemaakt waarvoor ik me doodschaam. Maar ik zoek daar geen excuus voor. Want als je het kwaad in jezelf ontkent, ben je eraan overgeleverd. Als je het kwaad in jezelf ontkent, ben je eraan overgeleverd. Dat is een heel diepzinnig woord. Ik haal de Bijbel op, want die ligt daar niet. En dat woord van Jopie. Ja, ik had zelf geen Bijbel meegenomen en erop gerekend dat hier wel een Bijbel was. Ja, nee, ik snap het. Er moet ook een podium zijn. Maar ondertussen hebt u kunnen nadenken over dat diepzinnige woord. Als je het kwaad in jezelf ontkent, ben je eraan overgeleverd. Nee, dus lezen wij uit Exodus 20. Dat conserveren we in de kerk, want het is nog niet zo in de wereld dat er zo geleefd wordt. En daarna zingen we van Psalm 24, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij zingen. Hij moet het weer doen. Er is een tijd geweest dat ik hier tamelijk frequent voor u stond. Intussen is er ook wel wat veranderd. Werk ik niet meer in het ziekenhuis waar ik werkte, want dat is opgegeten door grote broer Antonius ziekenhuis. Maar in datzelfde gebouw is toen een ander centrum gekomen. Het Daan Teeuwis Centrum. Het is een centrum voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel, waar ze intensieve neurotherapie krijgen. En plotseling werk ik daar. En dat betekende voor mijn gevoel het vak weer opnieuw uitvinden. En het betekent ook veel vreugde om daar te mogen werken. Ja, dan bent u even bij. Wij zullen bidden om het, ja, niet om de geest, want die was hier al, maar wel om een open hart. Heer onze God, hier zijn we. Grote mensen, kleine mensen, wij allemaal uw mensen. En we danken u dat deze plek er is om kompas te vinden, om richting te vinden, hoe we ons leven zo zullen inrichten dat we elkaar tot bloei zullen brengen en uw schepping en u er groter door wordt, dat wij u lof zingen. We bidden u, verwarm ons, maak onze harten open. Heilige Geest van God, wees in onze midden, in onze harten, maak ons open en warm. In Jezus' naam. Amen. Eerst het kindermoment. Dan ben ik even daar. En daarna zal Annemarie de lezing doen uit Genesis 4. En misschien ook wel uit die uit Matthäus 21. Maar dat, ja, doe je dat ook? Nou, top. Nou, de rest vindt u op de beamer.
Dus, doe deze? Ja, hij doet het. Nou, jongens en meiden. Wat een gezelligheid. Ik zie allemaal glitters en engels, engelen. Wat leuk. Hey, heeft iedereen een plekje? Ik was even benieuwd, want we hebben vandaag... Iedere keer hebben we iemand gehad die hier in de kerk kwam bij ons. Allemaal figuren die zijn de afgelopen adventstijd langs geweest. En nu zou Jozef komen. Maar ik heb hem nog niet gezien. Hebben jullie hem gezien? Hij staat hier nergens. Hij is niet in de stal. Wat? Oh! Hey! Jozef! Jozef, jij zou hier zijn, hè? Hey Jozef! Wat is er? Je kijkt wel een beetje boos. Wat is er aan de hand?
Ik ben Jozef. Ik ben in de war. Ja, Maria en ik, wij zijn samen. Maria krijgt een kind.
Maar dat is toch fijn, Jozef?
En ik kan daar niet de papa van zijn. Ik snap het niet. En ik weet ook niet wat ik moet doen. Ik ben ook boos. Ik ben eigenlijk ook heel kwaad. Maar ik hou ook van Maria. Als ik dit in het dorp ga vertellen, dat gaat niet goed met Maria. Dan wordt iedereen boos op haar. Misschien moet ze wel weg uit het dorp. Dat wil ik ook niet. Ik weet eigenlijk geen andere oplossing dan dat ik zelf maar moet gaan.
Goh, Jozef, dat is echt heel naar voor je.
Maar ja, wat ga je doen dan?
Ik weet het niet. Ik slaap nog één nachtje, maar ik denk dat ik moet gaan.
Nou, oké, Jozef. Ja, we gaan het. Zullen we zo achter hem aangaan, die kant op? Dan gaan we even kijken wat er gaat gebeuren. Ja? Wie weet komt er, is dit wel een cliffhanger? Kom, gaan we die kant op.
De eerste lezing van morgen is uit Genesis 4, vers 1 tot 16. En na de lezing zingen we lied 272, de versen 1 en 3. Er staat boven Adams zonen. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaïn zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Matteüs 21, de versen 33 tot 42. Daarna zingen we Psalm 118, vers 8. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodde een ander en stenigde een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoordden, hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen, wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurde, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien.
Na wat ik maar graag de verkondiging noem, want ik preek niet. Preken, dat doe je toch tegen stoute kinderen. Het is ook geen meditatie. Of overweging. Wat hebt u er nou aan wat ik overweeg? Het is verkondiging. En daarin klinkt iets mee van wat we straks in die kerstnacht weer horen. Dat die engelen zeggen, heden verkondiging. Kondig ik u grote blijdschap. Dat is waar we in de kerk van zijn. Van grote blijdschap verkondigen. Dat is onze core business. Dus na de verkondiging zingen we een oud adventslied. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mama, zei de 7-jarige dochter van een van mijn collega's in dat centrum met jonge mensen met hersenletsel. Mama, zei die 7-jarige dochter tegen een collega van me, zijn de raketten nu ook in onze straat? Ze had dingen op het jeugdjournaal gezien die ze niet had moeten zien en die ze niet begreep. Nee, schat, dat zijn gewoon rotjes die al worden afgeschoten. Wat rotjes zijn, dat weet ze. Raketten begrijpt ze nog niet goed. Zij nog niet. Veel te veel andere kinderen al wel. Heel veel kinderen vragen zich af wat er in 's hemelsnaam gebeurt in hun wereld. Waarom, waarom? Schreeuwde een Palestijnse jongen in de camera. Hij heeft dingen gezien die niemand zou mogen zien. Niemand. De kleine dochter van onze fysiotherapeut stelde een volgende vraag. Mama, waarom praten ze niet gewoon met elkaar? Dan kunnen ze het toch gewoon oplossen. Waarom praten ze niet met elkaar? Haar moeder zegt dat ze gelijk heeft, dat het zo zou moeten. Dat het goed is dat haar meisje die oplossing heeft. Maar dat grote mensen dat steeds vergeten. Al eeuwen en eeuwen lang. En zo is het. En in de kerk hebben we daar verhalen bij. Ik schrijf dat met een hoofdletter. Verhalen van chaos en kwaad. Van zonde. Dat impopulaire woord. Dat we toch nodig hebben om te snappen waar het over gaat. Zodat we niet alleen maar stom verbaasd hoeven te zijn. Dat er woorden zijn. En verhalen. En dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen. De mensengeschiedenis is er vol van. Griekse tragedies zeggen het zo. Zo gaat het nu eenmaal altijd. Het kwaad is overal en het blijft bestaan omdat wij vasthouden aan onze rancune. Dat is ons lot. Dat is het antwoord van de Griekse levensbeschouwing. Het is ons lot. Zo gaat het. En zo zal het altijd blijven gaan. En zo zeggen de mensen het vandaag ook vaak. Ja, dat gaat nu eenmaal zo. Het is ons lot. De belangrijke vraag in alle levensbeschouwingen lijkt te zijn, heb ik een keus? Of ligt mijn lot vast? Kunnen we nu eenmaal niet anders? Staat het in de sterren geschreven of in de horoscoop? Of kan ik het anders doen? Is er iemand in wiens hand ik ben? Hoe verhoud ik me tot die ander? De verre ander en de dichtbije ander. De Griekse tragedies geven een antwoord waarin het lot, het onomkeerbare, de hoofdrol heeft. Boekenstein en de Wijk, die ik elke dag beluister door de week, analyseren in hun podcast. Er wordt diplomatie bedreven voor en achter de schermen. Maar waar hulp vandaan moet komen, daarover tasten we in het duister. En wij hier lezen jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, verhalen die ons helpen om een weg te zoeken. En te hopen op iemand die de wereld in zijn hand heeft. In deze jaren van wereldwijd onbehagen, geweld en angst, dringt zich steeds dat oude verhaal aan mij op. Over Kain en Abel. En in het licht van het grote feest dat er straks aankomt, moet het daarover maar gaan vandaag. Die eerste hoofdstukken van de Bijbel schilderen ons hoe het was en hoe het werd. God schiep eerst het licht, zon, maan en sterren, de aarde en alles wat erin was. En het was goed. Daarmee wordt begonnen. Het duister was er al. Dat is niet door God geschapen. Vraag me niet hoe het dan zit, want dat weet ik gewoon niet. Maar ik lees dat God het licht schiep. Daar wordt mee begonnen. Er was vertrouwen. Geen wantrouwen. Liefde. Geen angst. De mens vertrouwde God als een goede God. En wandelde met hem in het verloren paradijs. Op het moment dat de mens het vertrouwen in de goedheid en de liefde van God opgeeft, het wantrouwen voet krijgt, krijgt het kwaad zijn kans. In het hoofdstuk, voor dat hoofdstuk dat Annemarie las, Genesis 3, daar lezen we dat. Daar lezen we dat die beduvelaar opkomt duiken. Waar die vandaan komt, ik weet het ook niet. Ik moet me maar houden aan wat ik wel weet uit de schrift. En daar is ineens die beduvelaar. Dat vind ik een betere naam dan duivel of Satan. Want dan heb je zo'n geitachtig figuur met hoortjes op zijn kop. En dan weet je nog niks. Beduvelaar, dat is het goede woord. Diabolos. Hij die de boel in de war gooit. Je ontregelt. Je van je pad brengt. En die duikt daarop. En die zegt daar iets tegen Eva. Waarvan ik denk, ja, daar gebeurt natuurlijk iets heel ernstigs. Want de mens wandelde met God en er was goedheid en vertrouwen. En dan komt die beduvelaar en die zegt tegen Eva, ja, heb ik niet gehoord dat je van geen enkele boom hier mag eten? En dat je die ook niet, geen boom mag aanraken? Wordt nog een beetje dikker gemaakt. Dat is helemaal niet gezegd. En Eva tuint erin. En ze gaat God verdedigen. Nooit doen. Wij hoeven geen advocaten te zijn van God. Hij kan zichzelf verdedigen. Maar Eva gaat het doen. En ze loopt ook rechtstreeks die valstrik in. Die beduvelaar voor haar gespannen heeft. Ze zegt, nee, dat heeft God niet gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd dat we van die ene boom. En dan voel je dat het gif van de twijfel bij haar binnencijpelt. Zo van, ja, dat heeft hij wel niet gezegd. Maar ja, dat had hij ook kunnen zeggen. Hij had ook kunnen zeggen, je mag helemaal niks. Je mag van geen enkele boom. Waar komt dat nou vandaan? Onze jongste zat op het Reefjes, lang geleden. Ze kwam op een dag thuis en ze zei, ja, het ging in de klas over de PKN. En niemand wist wat de PKN was, behalve zij en een katholiek vriendinnetje. Dus of ze maar even wilde uitleggen wat de PKN was. Nou, dat deed ze. En toen bleek ook nog dat ze daar elke zondag zat. En toen zei een meisje in de klas, hé, ga jij naar de kerk? Maar jij draagt broeken. Dat is hetzelfde stemmetje als wat daar in Genesis 3 gebeurt. Je mag toch niks van God? Christen zijn, dat is toch dat je allerlei dingen moet en dat je niks mag en dat het een oerzaai leven is. Oude stem. Gebeurt hier ook. Je mag toch niks, Eva? En Eva die daarin tuint. Hij heeft wel niet gezegd dat we van geen enkele boom, maar dat had hij ook kunnen zeggen. En daar is een omslag. God die je niet alleen kan maken, maar ook zou kunnen breken. Dat is de breuk in het vertrouwen. En vanaf dan breekt het tussen mens en God, tussen man en vrouw, en als we zojuist ook lazen, ook tussen broers. Mensen worden vreemdelingen voor elkaar. Wantrouwen en misgunnen breekt hun samenleven kapot. Angst doet zijn intrede. Abel was veeboer, Kaïn een agrariër. Beiden hadden een offer aan de Heer gebracht. We lezen in vers 1 dat Abel een broer voor Kaïn was. Zoals ze dat op geboortekaartjes zien. Geboren Abel, zoon van broer voor. Nou, Kaïn was een prachtige baby geweest. Ik heb een man gebaard, roept Eva blij. Maar als Abel geboren wordt, zwijgt Eva. En de naam die de baby krijgt, voorspelt niet veel goeds. Zuchtje, nietigje, dampje, een schreeuwkindje, zoiets. En dan lezen we dat de Heer het offer van Abel aannam. De tekst zelf geeft geen enkele reden waarom de Heer voorkeur liet merken voor Abels offer. Wat niet wil zeggen dat we niet in het geheel van de Bijbelse boodschap naar een reden zouden kunnen zoeken. En dan ligt het voor de hand om te denken aan het in Genesis alom aanwezige motief van de eerste aandacht voor het kleinste, het kwetsbaarste, het jongste. Voor een beetje Bijbellezer is dan duidelijk naar wie Gods aandacht het eerst uitgaat. Naar de zwakste van de twee. Naar Abel dus. Sommige uitleggers wijzen erop dat Kain en Abel in veel opzichten gelijk waren. Ze hadden dezelfde ouders. Ja, dat is ook zo'n misverstand. Alsof je dezelfde ouders zou hebben, ook al kom je uit één gezin. Wij hebben 4 kinderen en ik ben er zeker van, als u zou vragen, vertel eens iets over je vader en moeder, dat u verschillende verhalen zou krijgen. En waarom? Ja, omdat ouders ook onderweg bijleren, moeten afleren, ouder worden, ervaringen krijgen. Kinderen hebben nooit, kinderen uit één nest hebben nooit allemaal dezelfde ouders. En voor Kain en Abel zal dat ook gegolden hebben. En ja, beide hadden gerespecteerde ambachten. Het gaat er in dit verhaal dus niet over dat de Heer veeboeren verkoos boven agrarische boeren. Kain en Abel hadden beide een passend offer aan de Heer gebracht. Maar Kain was woedend over dat eentweetje tussen God en Abel. En dan vraagt de Heer hem, waarom ben jij zo ontzet? En voegt er een waarschuwing aan toe. Je moet goed doen en over het kwaad heersen. En dan is er een vraag van God aan Kain. Waarom kijk je me niet aan? Waarom heb je je ogen naar de grond? Letterlijk staat er, dat vind ik dus wel een beetje jammer van die nieuwe Bijbelvertalingen, daar staat, Kain keek donker. Ja, staat er niet. Er staat, en dat kun je in de Statenvertaling wel terugvinden, in de Friese vertaling trouwens ook, er staat dat Kain zijn gezicht liet vallen. Nou, klein voorbeeld. Je betrapt een kind op iets stouts, weet ik veel. Hij heeft de koektrommel geopend en van alle koekjes een hap genomen. Je betrapt dat kind. Wat gebeurt daar? Je spreekt het toe. En dat kind kijkt je niet aan. Kijkt naar de grond. Hij durft dat contact niet aan. Hij vermijdt je ogen. En dat is wat hier gebeurt. En dat raken we in die vertaling dus wel kwijt. Waarom laat jij je gezicht vallen, Kain? Waarom verbreek je de communicatie? Daarmee mis je je kans. Niet je lot op het gaan van een andere weg. Dit Bijbelhoofdstuk schildert ons dat Kain door God wordt aangesproken op zijn gedrag. Een andere mogelijkheid had gehad om God aan te kijken. Zijn broer een broer te zijn en niet een slager. In Genesis 3 lezen we dat de mens wil zijn als God en in Genesis 4 dat hij wil zijn zonder zijn broeder. Hij had zijn broer kunnen aankijken, het contact niet verliezen. Hij had zich kunnen omkeren van zijn weg. Hij had een keus. Hij hoeft zich niet volgens zijn noodlot te vergrijpen aan zijn broer. Maar Kain gaat die mogelijkheid niet benutten. Hij slaat Abel dood. En dan is het van belang om te letten op de reactie van Kain op wat God zegt. Hij laat zich niet gezeggen door de manier waarop God door zijn aanvaarding van het offer Abel aan hem gelijkstelt. Het verhaal lijkt ons te willen vertellen dat iets van Kains identiteit daarin ligt dat hij vindt dat hij de belangrijkste is.
Moet ik even stoppen?
Ja.
Ik stop even. Nou, in plaats van ons om te kijken, kunnen we ook in stilte even bidden voor deze broeder. Vader God, zegen deze broeder in zijn ouderdom. En wees hem nabij. Amen. Michiel, kun je een Tenzij-lied zingen, het spelen? Heb je dat in je hoofd, bij je? Jezus, u bent het licht in ons leven, bijvoorbeeld, maar je hebt wel wat bij je. We gaan nu verder, maar we gaan niet zomaar verder. Dit doen we zo. Dankjewel, Michiel. Kain slaat Abel dood. Hij laat zich niet gezeggen door de manier waarop God door zijn aanvaarding van het offer Abel aan hem gelijk stelt. Het verhaal lijkt ons te willen vertellen dat iets van Kaïns identiteit daarin ligt dat hij vindt dat hij de belangrijkste is. Kaïns identiteit lijkt diep gestempeld te zijn door het feit dat hij een niet-Abel is. Door het feit dat hij zichzelf belangrijker, groter, beter, sterker acht dan Abel. Nog anders gezegd. Abel is een bedreiging voor het zelfbegrip van Kain. En daarom meent Kain dat hij alleen kan zijn wie hij is door Abel uit te sluiten. Dus dit oerverhaal van Israël over kwaad vertelt hoe uitsluiting leidt tot geweld en moord. Zelfs of ook tussen broers. En zoals we wereldwijd zien, ook tussen broedervolken. Als anderen onze identiteit of ons zelfbegrip bedreigen, beleven we dat dikwijls als pijnlijk en ondraaglijk. En dan komen we gemakkelijk op de weg terecht van de uitsluiting, vernedering, geweld. Onontkoombaar? Hier worden van ploegscharen zwaarden gemaakt, in plaats van andersom. Is er een alternatief voor de reactie van Kain? Kunnen we zo over onszelf, over onze identiteit nadenken, dat hij niet de ander uitsluit en uitschakelt en de schepping niet laat lijden? Volgens de Grieken en de hedendaagse horoscopen ligt dat gewoon allemaal vast. We doen het omdat we zijn zoals we zijn. Dat ligt vast. Dat is ons lot. We hebben geen keus. Zijn we nu eenmaal zo? Of is er iemand van wie we hulp kunnen verwachten? Twee hoofdstukken later zal God al zeggen dat hij er spijt van heeft dat hij aan het project mens begonnen is. Er staat in een nieuwe vertaling dat hij er spijt van had en dat God zich gekwetst voelde. Maar er staat dat het God smartte dat hij begonnen was. Het berouwde God dat hij met de mens begonnen was. Hij zag dat ze kwaad deden. Noem het dan ook maar zo. En dat wordt het verhaal van Noach. U en onze kleintjes weten dat het dan toch God is die weer een nieuw begin maakt. En in vogelvlucht hoe het dan verder gaat. Opnieuw zijn er broers die van hun broer af willen. Dan zijn we bij het verhaal van Jozef. Niet die van vanmorgen, maar die eerdere Jozef. Die in een put gegooid wordt. Omdat zijn broers hem niet kunnen uitstaan. En zo komt dat volk in Egypteland terecht. Waaruit nog weer later Mozes hen zal uitleiden. Mozes, die van God die 10 woorden kreeg. Een poging van God om de mensen een weg te wijzen hoe er geleefd kan worden. Zodat God recht gedaan wordt. En de mensen en de aarde tot bloei gebracht worden. Lees Exodus 32 er maar op na en 33. Want daar lezen we dat Mozes te lang wegblijft. Het volk onder de berg duurt het allemaal weer te lang. Ze willen snelle en onmiddellijke consumptie nu. Er wordt een dronkenmans-event op touw gezet. Een dansfeest rondom het gouden kalf. Het gouden kalf van de directe bevrediging. En daar eten ze, drinken ze, vrijen ze, raken ze in een roos. En dat is het volk waarmee de profeet Mozes te maken heeft. En dan, lezen we, gooit God de handdoek in de ring. Ik stop ermee. Ik heb genoeg van dit soort. Dit volk is een onhandelbaar volk. Ik kan er niets mee beginnen, ik zal ze vernietigen. En denk nou niet dat het maar een grapje was, dat God het niet echt meende. Mozes zal God tot andere gedachten brengen, zoals eerder Abraham met God in onderhandeling ging. Als er nog 50, 45, 40 rechtvaardigen zijn, God, zegt Abraham. En hetzelfde doet hier Mozes. Ondenkbaar voor Grieken die geloofden dat God apatheia was. Apathisch, wij hebben dat woord ook nog. Goden hebben geen gevoel. Want stel je voor, als ze gevoel hebben, dan kan je invloed op ze hebben. Dan kan je ze boos maken of verdrietig. Nee, goden hebben geen gevoel. Maar hier lezen we iets heel anders. Hier lezen we dat er met God te onderhandelen is. En Mozes doet dat. En laten we onszelf nou niet geruststellen van, ja, maar God, u bent toch zo dol op ons? Dat is niet wat Mozes zegt. Mozes zegt, u kunt het niet maken vanwege uw naam, om nu dat volk in de woestijn te laten zitten. Want de volken rondom u zullen u bespotten. Dat kan niet. Dus Mozes spreekt God niet aan op zijn grote liefde voor ons, maar op zijn naam. Daarmee staat Gods trouw op het spel. En zo gaat het maar door. Het hele Oude Testament door. Mensen doen elkaar kwaad, tillen hun gezicht niet op, kijken elkaar niet in de ogen, misgunnen elkaar land en goed, slaan elkaar dood. Kort gezegd, het gebod zoals Micha dat samenvat. Niets anders te doen dan ootmoedig wandelen met uw God en recht en getrouwheid lief te hebben. Waar is dat woord gebleven in onze tijd? Ootmoedig wandelen met uw God en recht en getrouwheid lief hebben. Het berouwt God dat hij aan het project mens begonnen is. Het wordt niks. Wanneer staat God? Zou je denken. Wanneer gooit hij echt de handdoek in de ring? Hij staat niet, vertelt het oude verhaal. Toch niet. En daar moeten we het van hebben, al eeuwenlang. Ten laatste zond hij zijn zoon, las Annemarie. God neemt weer het voortouw, het initiatief. Een verrukkelijke ontdekking, toch? Voor ons allemaal. Het hoeft niet bij ons te beginnen. Erger nog, het zal niet bij ons beginnen. Het is niet zo dat het koninkrijk van God er wel komt als wij met z'n allen maar een beetje ons best doen. Dat moet ook, maar het hangt daar gelukkig niet vanaf. God laat het er niet bij zitten. Ten laatste zond hij zijn zoon. Wie de pachters waren in het verhaal dat Jezus vertelt, exegeten denken er verschillend over. Dat kan een andere keer, u wil ook op tijd aan de koffie en dat lukt toch al niet meer. Maar dat God niet opgeeft, is het vanwege zijn grote liefde voor de mensen? Dat zeggen we graag tegen elkaar. Klinkt ook heel geruststellend. Maar ik denk dus dat het nog een spaatje dieper gaat. Hij is het aan zichzelf verschuldigd. Hij kan niet anders. Zijn kernwaarden zijn trouw, betrouwbaarheid, recht, gerechtigheid, het brengen van vrede. Shalom, salam. Dat is zijn goedheid, onopgeefbaar. Hij is een goede God. Al gooiden Adam en Eva het al te grabbel in het paradijs. En sindsdien staan broeders tegen broeders op, slaan hen dood met vuisten of raketten. Weigeren moeders zich te laten troosten om hun vermoorde kinderen. Zo gaat het dus altijd. Kwaad is overal en blijft bestaan, omdat wij vasthouden aan onze rancune. Dat is onze lot. Ik ben nu eenmaal zo. Ik ben nu eenmaal zo. Hier wordt een andere weg opengehouden, die van de keus om niet met gelijke munt te betalen, maar een eigen weg te zoeken van het gezicht opheffen, elkaar en God in de ogen te zien. En die oproep komt van een andere kant. God zegt tegen Kain, til je gezicht op, kijk me aan. En inderdaad, het verhaal dat hier verteld wordt, al eeuwenlang is niet van een lot, maar van een oproep dat van buiten moet komen. Het komt niet in mensenharten op, zegt Paulus. Het komt van de andere kant. Wat moeten we doen met die pachters die die zoon hebben doodgezet? Sla die ellendelingen dood. Sla erop, is het antwoord van de mensen dan. En in een echo hoor ik die oude president zeggen, don't, don't, ga een andere weg. Het gebeurt ook in onze wereld. Ik hoorde het verhaal van Mustafa. Een man op de westelijke Jordaan-oever, op de Westbank. Een Palestijn die zijn baas belde. Een Joodse man. Moshe, hoe gaat het met je? En Moshe antwoordt verrast. We zijn bedroefd en bang en woedend. Niet op jou, wel op Hamas. Die twee mannen hebben oog voor elkaar. Veel mensen daar kennen geen gezicht aan de andere kant van de grens. Of alleen van een afstand. De meeste Palestijnen kennen Joden alleen in hun rol van soldaat. En Joden kennen hen alleen als terrorist of zijn best als goedkope arbeider. En daarom is dit een wonderschoon verhaal van Mustafa en Moshe. Omdat over en weer de broedervolken geen gezicht hebben van elkaar. Maar dit verhaal is er een van opzoeken. En ik heb er nog één. Aan de Israëlische kant zit een jonge vrouw in een schuilkelder. Ze zit er al vaak en al lang. Noam heet ze. Ze deelt een app met de wereld. Hij verschijnt ook op mijn telefoon. Gesprekspartner van Noam is Farahini, een Iraanse actrice die in 2012 is verbannen uit Iran. Daar vindt geen politieke discussie plaats, maar een menselijke. Laat maar even zien. Noam vraagt aan Farahini, "Girl, how do you keep hope?" En Farahini zegt, "My love, you can't fight darkness by going into darkness. You should just keep shining. Even a candle in the dark brings a lot of light into it. Don't tap into the darkness." Go, hoe hou jij hoop? Lieve schat, je kunt duisternis niet bevechten met zelf in de duisternis gaan. Je moet juist je kaars laten branden. Zelfs één kaars brengt licht in een donkere kamer. Stap niet de duisternis in. Dat is het tegenovergestelde antwoord van Kain. En wij hier horen en vieren uit alle macht. Ten laatste zond hij zijn zoon. God geeft niet op. Hij is het aan zijn naam verplicht. Ik wens u een zalig kerst. Amen. Thank you. Zijn ze er allemaal? Ook even een goed bericht over broeder Harry. Ja, ik zeg altijd maar graag broeder en zuster en niet meneer en mevrouw, want dat doen we buiten de kerk wel. Ik weet ook wel dat sommige mensen jeuk krijgen van het broeder en zuster. En toch heeft het iets heel moois, toch? We zijn een beetje familie van elkaar. Moet je het wel leuk hebben met je broers en zussen natuurlijk. Het gaat goed met broeder Harry. Ik weet zijn achternaam niet, maar dat is genoeg. U weet over wie het gaat. Hij is zelf het trapje weer afgelopen. Dus dat kan zomaar dat je even bevangen bent door dat het niet goed lijkt te gaan. En dat het toch weer goed is. God lof. We zullen bidden en danken en na elke voorbede zingen we O Lord, hear my prayer. Heer onze God, van Jezus leerden we u aan te spreken met Vader. En het moet betekenen dat we u aan het hart gaan. Vader, zoveel op ons netvlies, zoveel in ons hart. Dingen waar we bezorgd over zijn in deze vreemde, vervreemdende wereldtijd. Waarin dingen gebeuren waar we 10, 20 jaar geleden nooit over gedacht hadden. We namen zoveel aan als vanzelfsprekend. En nu zijn er steeds berichten van oorlogen, grote, gewichtige mensen die veel bepalen, heersen, maar niet lijken op zoals u het heersen voordeed, door te dienen, door lief te hebben, door vrede, shalom, salaam na te streven. Zoveel mensen die hun gezicht laten vallen. En wij soms ook. Hoe kan het terechtkomen met de wereld? En daarom bidden we u voor al degenen aan wie zoveel is toevertrouwd. Aan zorg voor de schepping. Voor mensen. En daarom bidden we u zingend.
O Lord, hear my prayer.
We bidden u voor al die plekken waar mensen elkaar te lijf gaan. Met woorden of raketten. Met handelsbelangen. Met van alles wat niet elkaar tot bloei brengt. Daarom bidden we u voor presidenten en koningen. Voor minister-presidenten en ministers. Voor kabinetten. Voor ziekenhuisdirecteuren. Voor CEO's. Voor burgemeesters en wethouders, voor meesters en juffen, voor kerkenraden en predikanten. En we bidden nu vandaag ook, in het bijzonder voor de formatiegesprekken die gaande zijn in ons land. We bidden nu voor moed, om mensen die het anders willen doen dan alleen het partijbelang voorschrijft. Voor mensen, een volgende generatie misschien, die vertrouwen wekt en nieuwe dingen durft te doen. Zegen de besprekingen voor onze regering. Dat bidden we u zingend.
Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I go, answer me.
bidden nu voor onze kinderen, onze tieners. De generatie die het straks van ons overnemen moet. Om het verhaal doorverteld te laten zijn. Tot bloei en hoop van de mensheid. Geef dat ouderen een gids kunnen zijn op hun pad. Niet een struikelblok. Geef dat ze met licht vooruit gaan. Met hoop. En met moed. En bewaar ons voor cynisme. En we bidden nu voor Harry, die even zich geconfronteerd ziet, lijkt het, met de broosheid van ons bestaan. Zo bidden we voor ons allemaal, waar we geconfronteerd worden met onze eigen kwetsbaarheid naar lichaam of ziel. We bidden nu voor onze zieken. We bidden nu dat deze gemeenschap een plek van hoop zal zijn. Ook in de komende dagen, als er uitgereikt wordt naar buiten, naar mensen die het grote verhaal van u, die doorgaat, omwille van uw naam, niet kennen. Zegen ons. Dat bidden we u zingend. Als we in stilte die dingen zeggen tegen u, die we niet gemakkelijk tegen elkaar, maar wel tegen u zeggen kunnen. En wil ons horen als we Jezus achterna bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En dan hebben we nog iets te goed van de kinderen. Want hoe het nou met Jozef is gegaan, kom het maar vertellen.
Jozef, die had een droom en in die droom dacht hij dat er een engel kwam, maar dat was eigenlijk echt. En dat hij zei dat Jozef niet bang hoeft te zijn, want hij hoeft niet bang te zijn, omdat hij door God is gekozen om met Maria een kindje, een heel bijzonder kindje te krijgen.
En de naam was Jezus. En wat was dat? En nog Immanuel, dat was ook een tweede naam die hij kreeg.
Ja, dus Jozef hoefde niet bang te zijn en hoefde ook niet boos te zijn, want God die regelde alles, dus het kwam maar goed.
Super goed gedaan, hè?
Ja, En eigenlijk over dat wat de engel zei, daar gaat June een heel mooi liedje zingen.
Vraag je aan de kinderen, hoeveel dagen heeft het jaar? Wie weet dat? Grote mensen weten dat natuurlijk. Wie van de kinderen weet het? Ik zie daar een vinger. 365. Nou, dan moet je weten dat voordat het computertijdperk er was, was er iemand en die ging tellen hoe vaak in de Bijbel staat, je hoeft niet bang te zijn. Voor elke dag een keer. Precies. Dus wat jullie zongen en wat jullie gehoord hebben. Je hoeft niet bang te zijn. Collecte. En onder de collecte speelt broeder Willem. Dit is een grapje tussen ons. En daarna zingen wij Hoe zal ik u ontvangen? En ik dacht, ik laat hem toch maar zingen uit het vorige liedboek. Want ik vind die melodie zo mooi. En daar staan een paar regels in die ik zo mis in de nieuwe versie. Ja, daarvoor word je dus een beetje ouder. Dat je dingen van vroeger graag bewaart. Doen we dat live? Ja. We gaan van hier met de zegen van God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.